kort rond de overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En daarvan lees ik u voor de versen 25 en 26. Lucas 24, de versen 25 en 26, daar spreekt het woord des Heeren al dus. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en kragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Tot zover. Zij zijn hierboven onderwijzing voor hen die dwalen. In het ons voorgelezen schriftgedeelte worden wij geconfronteerd met de reis van enkele discipelen in breder kring van de Heer Jezus Christus, die weer teruggaan, waarschijnlijk naar hun woonplaats Emmaüs. Het zijn teleurgestelde, verdrietige mensen. In het verleden heb ik wel eens in de vorm van vervolgstoffen deze geschiedenis behandeld. Dat is nu niet de bedoeling. Misschien zou de Heer wil dat we nog eenmaal bij leven en welzijn op terugkomen, maar verder niet. Dat heeft ook een reden. Uiteraard, iedere tijd heeft weer een tijd. En ja, je kunt je soms nog vaag herinneren welk een blijdschap het ook was om te overdenken de geschiedenis van deze twee Emmausgangers. Hun overleggingen, de liefde in hun hart, het geloof en het ongeloof, alles wat je maar kunt bedenken, want het waren mensen van gelijke beweging als wij zijn. En toch lopen wij spoedig gevaar om te vergeten dat het in deze geschiedenis gaat niet over een paar lieve mensen, een paar goede mensen, maar dat het gaat om die lieve heren en zalig maken. En dat, ja, ik weet het wel, het wordt ondervonden en het wordt geleerd en het wordt gekend hier op aarde dat hij onderwijst hen die dwalen. Maar de klemtoon komt toch steeds meer en meer ook in het persoonlijke leven van de zondaar te liggen op hem. Dat hij onderwijst en niet op hen die dwalen. Nou heb ik altijd een antipathie gehad tegen dat de les lezen. De les lezen. Nou, dan kan een mens dat zo prachtig mooi doen om ook deze mensen en de discipelen zo netjes de les te lezen wat ze wel hadden moeten bedenken en wat ze niet hadden moeten bedenken. Ik stem direct toe dat deze mensen spoorbijster waren ergens. Maar als we dat constateren, en dat is niet zo erg, als we dan maar niet als van die schoolmeesters over die mensen gaan meesteren, maar dat we zelf persoonlijk daarbij ingesloten mogen worden en ons eigen potsierlijke beeld mogen herkennen. Wij die het woord op de schoorsteenmantel hebben liggen, wij die dagelijks dat woord lezen en die elke zondag daarover horen spreken en die het ergens naar onze gedachten ook wel een beetje bevatten, maar als het gaat om de praktijk van het leven, wat geloven wij nu van dat eeuwig blijvende woord, dan komen we in onze schande openbaar. Onze armoede, je zou haast zeggen onze rampzaligheid. En als dat de Heere zelf niet eindeloos in geduld en langmoedigheid was, dan zouden wij allemaal op weg naar de hemel verongelukken. En we zouden nimmer in het zalig woord van Sion voor God verschijnen. Dus als we menen terecht kritiek te kunnen uitoefenen, dat is goed. Maar als we dan in de eerste plaats maar bedenken dat wij zelf, die zoveel eeuwen daarna leven, dat wij zelf zulke dwaze schepselen zijn, die altijd weer vergeten het woord dat de Heere gesproken heeft. Nu, ik wil toch, dat moet wel even kort het verband noemen. Twee mensen zijn op dezelfde dag, dat is de dag van de opstanding van de Heere Jezus, zijn ze op weg van de stad naar een gehucht. Naar Emmaus, een paar uren wel lopen van Jeruzalem af. Het lijkt er niet veel op dat ze van Jeruzalem terugkeren. En want doorgaans als een mens, een godsdienstig mens terugkomt van Jeruzalem, dan heeft hij de zegen gehad van de priesters, van de kerk, van de tempel. Dan heeft hij daar blij gezongen. En hoewel het altijd een beetje weemoedig is om afscheid te nemen, en dat het misschien wel eens zo kan zijn, maar meestal niet, laat alsjeblieft nuchter zijn, dat je er wel had willen blijven in Jeruzalem, maar het leven gaat weer verder. Het is hier nog niet altijd kerk, maar we gaan ook nog naar ons werk en we eten en drinken en slapen en we werken nog een beetje in ons tuintje of op de fabriek en wat we dan ook doen. Nou ja, dan zijn er wel eens van die momenten dat je zegt het was me goed aan deze plaats te zijn geweest toch. En mijn slaap was mij zoet, zegt Jeremia, want hij hoorde in zijn slaap goede en troostrijke woorden spreken. Nou ja, dan zit er wel wat weemoedig in, maar dan kan het toch zijn dat je opnieuw gesterkt en gespijt ten eeuwige leven weer naar huis gaat. Kijk, daar is het tenslotte kerk voor. En daarom hebben we tenslotte in Jeruzalem, daarboven is het welk vrij is. Daar is het voor. Opdat wij uit die bochten der vertroosting zouden leven en daaruit gevoed worden. De kerk is geen blijk van onze rijkdom dat wij kerk hebben. Maar de kerk is een bewijs dat wij zulke sukkelaars zijn, dat we heel hard nodig hebben om na 6 dagen of 7 weer eens in de kerk te komen. Om een klein beetje op gang geholpen te worden. Want wij redden het niet en wij halen het niet. Daarom is de kerk eigenlijk een vluchtheuvel. En als we het geestelijk Jeruzalem ook mogen verstaan van de gemeente God, van de saamvergadering, van de bediening van het woord van God, dan ga je naar de kerk toe niet om een juk op je hals te halen, maar om te luisteren naar de boodschappers die het goede verkondigen aan Sion. Dan gaan we daar om te horen van de dingen die de Heere gebracht heeft. Nou ja, het kan ook wel verkeerd uitpakken. Hier, in hun waarneming, is het een nare terugreis. Op die eerste dag der week, een nare terugreis. En dat kun je nog wel eens hebben hoor, je kunt nog wel eens in de kerk zitten dat je denkt, ja, ik ben zeer te geren. Heren, laat mij een woord horen uit het verbond van uw eeuwige genade, van uw heilige evangelie. En dat het net is alsof je met een wachter te doen hebt, die een grote steen op het graf vasthoudt en met een zegel erbij en die de naam van de Heer Jezus als het ware haast niet noemen durft en niet noemen wil. En dat je denkt, nou, zou dat die kerel ook maar eens achterover viel. En dat er eens een ander kwam om te vertellen dat hij leeft. Dat hij is opgestaan van de doden. En dat hij de herder der schapen is. En dat hij voorgaat. En dat hij gaven heeft genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, ook de wederhorigen. Om bij hem te mogen wonen. Kan ons tegenvallen. Paulus zegt, Mozes heeft er in ieder stad die een prediker. Dat is allemaal werken. Dat is allemaal moeten. Dat is allemaal plichten. Dat is allemaal eisen. Maar als je dan gekomen bent in de hoop dat het juk van het kinderbakken opgelicht wordt om je wat voeden toe te reiken, kan wel eens tegenvallen. Nou ja, deze mensen hebben ook een tegenvaller. Een nare dag hebben ze gehad. En nare dagen. Het is allemaal verkeerd gegaan. En het voornaamste wat hun hart kwelt en bedrukt, dat is de Heer Jezus. Ja, nou ja, bij alle kritiek moet je daar maar weer groot op zien. Daar moet je maar uit opmaken dat die mensen met al hun ongeloof geloofden in hem. En dat met al hun gebrek, dat er een band van liefde was aan die middelaar. Aan die Heer Jezus Christus. Hoe blind ze ook waren voor zijn hoge priesterlijke bediening. Maar daar moet je toch maar groot op zien. Want wij zijn zulke harde keistenen, dat we er geen eens acht op slaan. Als de Heer ver weg is. Ja, dat kan ook. Ja. Mijn volk heeft mij vergeten dagen zonder getal. Ja, dat kan toch niet? Kan dat? Och, wat kan niet? Wat kan niet? Wat kan een mens als een reukloos, smaakloos schepsel? Het woord van God, dat zegt hem niet. Daarom zei ik, je moet uitkijken, je mag gerust een andere les lezen, als je maar begint met je eigen de les te lezen. Dat je zegt, ja. Ja, mensen, in dat opzicht ben ik toch wel jaloers op je. Ja, want de reden van hun verdriet, dat liep nou niet in de eerste plaats. Of ben ik nou echt bekeerd, of ben ik half bekeerd, ben ik nou dit, of ben ik nou dat. Ze waren eigenlijk te veel in beslag genomen door de gebeurtenissen dan om zichzelf te denken. En dat is een groot wonder. Als een mens nou niet eens alleen denkt, ben ik bekeerd, of ben ik dit, of ben ik dat, waar ben ik en hoe bepaal ik mijn positie? Hij is al genoeg, druk genoeg met zijn eigen in de weer. Dag aan dag. Altijd. In het geestelijke en in het materiële, in het lichamelijke en in het zielenleven. Altijd is hij met zijn eigen bezig. En daarom is het groot. Als mensen. Al zijn ze nog zo onkundig. Maar als ze nou echt intens verdrietig zijn. Om wat hun hoop en wat hun leven was. Dat is wettig. Dat is wettig. Ja, nou ja, zij zeggen die mensen, ja, ze halen alles nog eens op. Laten we maar niet raden wat ze misschien gezongen hebben, een of ander versje. Dat doet er allemaal ook weinig toe ook. Je zou het in een paar woorden kunnen zeggen. Kijk eens mensen, daar zie je nou wat voor discipelen dit waren. Ze hebben onderwijs gehad. Ze hebben gehoord, zeker wel, de Heer heeft meer dan eens op zijn naderend lijden en sterven gewezen. En ze komen er niet uit. Ja. Is het ons anders? Is het ons anders? Als er nou in de Bijbel geschreven staat dat de Heer Jezus op de aarde springt, u misschien een beetje simpel in de oren. Dat je zegt, hé, ja, maar dat vind ik toch wel een beetje erg objectief, erg verwerpelijk. Wat er nou in de Bijbel staat, dat de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En geloof dat niet. Dan moet je precies hetzelfde, nog erger misschien. Ja, maar er moet grond voor wezen. Waar zoek ik die grond? Ja, maar... Ja, ik weet het allemaal wel. Ik weet het allemaal wel. Maar ik zou, ja, bidden van God weten, zou je zeggen, Heere God, leer ons alsjeblieft nog eens een keer dat u recht en goed en barmhartig bent, dat wij die dwazen zijn. Dat wij met onze complimenten ertussen zitten. En dan zit ik, ja, maar dit en ja, maar dat. Ik kan het allemaal best begrijpen, maar je ziet er niks meer op. Je bent ook een emmerzanger. En je zit ook te dubben, waren dat nou echte gelovigen of moesten die nou nog bekeerd worden? Of waren die nou al gerechtvaardigd of waren ze nog niet gerechtvaardigd? En dan zou ik het liefst zeggen, nou ja, het hele leven is een bekeringsgeschiedenis hoor. En je kunt nooit zeggen, ik ben bekeerd. Maar je mag wel zeggen, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn.
Ze zitten samen te praten over alles wat er gebeurd is.
Ja.
Dan zitten wij ook wel eens te praten met wat er gebeurd is in het verleden.
Dat kan niet altijd kwaad. Ik zal bedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van alles gedaan.
Maar ja, als het allemaal in het graf uitloopt. Als het einde van het verhaal is dat de Heer Jezus dood is. Dan is het toch maar een naar verhaal. Want er is geen traan die wij vergieten die daar verandering in kan brengen. Maar het is toch droevig?
Dat is toch droevig? Ik zei het al, hij is gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar wanneer geloof ik nou waarachtig dat ik een zondaar ben? Geloven met het hart dat ik een zondaar ben. Wanneer ben ik nou eens niet bezig om allerlei vergoeilijke omstandigheden bij elkaar te rapen? Om toch nog een klein beetje aannemelijk te zijn voor de Heere God. Of om nog naar een tekst in mijn leven te zoeken. Dat ik denk, ja, maar daar ben ik wel eens bedrukt geweest. En daar ben ik wel eens getroost geweest. Ja, dat kan toch niet anders dan van de Heere zijn. Ja, laat ik dan nog maar een poosje doorhopen. Nou ja, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maar ik hoop dat wij aanvoelen wat ik bedoel. Ik bedoel dit. Ik zou haast zeggen, houd de mens nou nooit op om zijn eigen erbij te pakken. Nou ja, er is ene troost, een keer moeten we ons eigen lot laten in de uren van de dood. Maar je mag elkaar toch wel aanbevelen om je eigen een klein beetje los te laten. Een klein beetje, met Gods hulp. Met Gods hulp. Heere, verlos ons van de boze. Alsjeblieft. Want we vergoeilijken ons elkaar. Maar kijk. Dat komt uit. Als het hier maar evangelie tot ons komt, dan zitten mensen naar te luisteren zonder te verblikken of te verblozen. Hij zegt niet, vertel me nou nog eens, hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Vertel me nou nog eens van die ene naam, nou dat weet ik toch wel. Ja, maar vertel het me toch nog alsjeblieft. Ik laat het nog eens horen. Het geloof is toch door het woord, het gepredikt en het verkondigde woord, laat het dan zo, er gebeurt niet veel. Vaak is zo dat arme mensen, in zogenaamde arme mensen, als die dan met een woord van troost komt, dan zeggen ze gelijk al, ja hoor, is maar zo zal het niet gaan. Nou, dan kun je al gerust ophouden, want dan weet je al genoeg. We zijn rijk en verrijkt en hebben daar geen winst te brengen. We weten het allemaal nog. Als je het nou niet meer weet, dan zou je zeggen, dan hef je hoofd toch een klein beetje omhoog. Als je weer is wat je misschien 100 keer gehoord hebt, dat de Heer Jezus gekomen is om de zondaren zalig te maken. En je bent een zondaar en je hoort het. Is dat nou werkelijk waar? Kan ik zalig worden? Nou ja, daar zie je nou praktijk en theorie. Hoe ver dat uit elkaar is. Nou, hoef je daar ook nog niet zo van versaagd te zijn, dat de duvel je daar nou weer niet mee in het harnas jaagt, en dat hij zegt tegen, ja, daar heb ik nou zo snel dit en met jou afspraak. Ach, het is nog nooit wat geweest en het kan niks met ons worden. Maar de duivel hoef je geen gelijk te geven. De duivel doet net alsof er niks gebeurd is. Dat begrijp je wel. Die doet net alsof er niks gebeurd is. Al heeft hij moeten vluchten daar, al is hij van schrik achterover geslagen daar bij het graf. Al gaat er een schittering door de hel, toen de aarde beeft en de rotssteen eraf. Hij doet net alsof er niks gebeurd is. Als er iets goeds te vertellen is, dan is de duivel nooit thuis. Maar als er een klein vuurtje brandt, weet je wel van onze eigen gerechtigheid of onze eigen ik, dan is die direct bij de hand om er een houtje op te gooien en het zaakje op te rakelen. En als het over doodsberichten gaat, dan is die er ook direct bij om ons daarmee vol te gieten.
Maar als het gaat om het bericht van de levenden. Van de levenspost. Oh, dat is de duivel niet thuis. Nee. Hij speelt te benauwd. Want dat kost hem klanten. De duivel, daar kun je van de baan. Dat de duivel dat klanten kost. Goed. Nou ja, ze komen er niet uit, die mensen. Is dat schuld? Ja, dat is schuld. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Dat zeg ik misschien een beetje eenvoudig, een beetje makkelijk. En ik weet dat het zo makkelijk niet hoor, om dat te aanvaarden. Maar het is schuld. De Heer Jezus heeft alles gezegd. Net zo goed als dat de Heer Jezus in de heilige doop kinderen, wat hij van de hoge hemel had gezegd, dat is geen twijfel had. Het is niet zomaar wat. Als de Heer zijn heilige naam laat uit aanroepen en van zijn eeuwig trouwverbond spreekt, dat is niet zomaar wat. Maar wie gelooft dat nou? Dat God het is. En dat de Heer God dat doet zien. Wij zijn geen haar beter. We zijn niet anders. En daarom durf ik ook wel gemakkelijker te zeggen, het is onze eigen schuld. En het is voor ons nog veel minder te verontschuldigen dan voor die Emmausgangers. Die mensen leefden bijna 2000 jaar geleden. En die mensen die wisten de schriften wel, maar ze verstonden het ook niet. Petrus ook niet en allemaal niet. Maar wij staan ook achter al die uitleggingen die erbij gekomen zijn. Door de Heilige Geest staan wij ook nog achter. Dus wij zijn helemaal niet te verontschuldigen. Maar schieten we daar nog wat mee op? Dat wij niet te verontschuldigen zijn. Ja, daar heb ik nou weer. Zijn wij niet te verontschuldigen? Goed. Goed, we stemmen toe dat we niet te verontschuldigen zijn. Maar zie je nou kans om eruit te komen? Zie je nou wel kans om eruit te komen? Stel voor. Je zegt, ja, Heere, zo dwaas ben ik. U bent gekomen op de aarde. U hebt mijn vlees en bloed aangenomen. U ging het land door goeddoende. U hebt geen enkele reden gegeven om bang te zijn voor u. Waarom bang te zijn voor mezelf? En voor de duivel en voor de zonde. Dat wel, maar niet voor u. Want u waart de goede herder. En de goede herder stelde het leven voor de schapen. Goed, dat weten we dus. Ja, wat ben ik nou een dwaas? Ja, maar hoe moet je nou verder? Want je kunt het wel de waarheid concluderen. Maar daarmee ben je nog niet vrij. Het klinkt verschrikkelijk lijdelijk als ik dat zeg. Maar ik zou zeggen, laat het hele zaakje dan maar laten gaan zoals het gaat. En hopen op God, die zelf door zijn heilige geest en zijn woord alleen de overtreders en de dwalende van geest tot verstand doet komen, want wij redden niet. Wij komen er niet uit. Ja, maar een mens met genade. Ja, een mens met genade, nou, dat zijn ook begenadigde mensen. Daarom zijn ze zo verdrietig. Daarom zijn ze in al hun ongeloof nog zo gelovig dat ze verdrietig zijn. Begrijp je? Ze zijn nog zo gelovig, dat hebben ze zelf niet door, dat ze verdrietig zijn. En dat ze geen uitweg meer zien. Want het hangt allemaal aan die Heer Jezus. Jezus de Nazarener, die grote profeet. Och, het onderwijs is goed. Want het woord komt bij hen. Het woord. Er staat, het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagd, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Ja, dat was toen. Dat is nu niet meer zo. Nee, is dat nu niet meer zo? Kan dat niet dan? Dat de Heer Jezus is opgevaren in de hoop. Die is niet meer op de aarde. Ja, maar zij wisten niet dat het de Heer Jezus was. Het was een man die erbij kwam. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Kijk, later is dat zo opgetekend. Het geschiedenis dat Jezus zelf bij hen kwam. Zo opgetekend. Maar wat denk je, als je in de kerk zit en de Heere spreekt door het heilige evangelie tot ons, in ons hart. Dat is hetzelfde. De Heer Jezus terug zelf bij, met zijn genade geest en majesteit. Dan mag je ook zeggen, de Heere was al daar, een huis Gods. Houdt er erg in mensen? Wij zeggen ja, als ik nou maar wist. Maar dat wil de Heere niet. De Heer Jezus, die had gelijk kunnen zeggen, kijk jullie niet aan. Kijk eens naar de tekenen. Dat was veel eenvoudiger geweest. Dan hadden ze hem gelijk om de hals te vallen. Dan hadden ze van blijdschap tranen geschreid. Hun meester. Ja, maar waar zijn ze dan achter geweest? Je zou zeggen, er zou gewoon geen plek geweest zijn om nou eens duidelijk uitleg te krijgen dat hij alle deze dingen moest lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ja. Voel je hoe wonderlijk dat deze geschiedenis daarin lijkt. Als we de Heer Jezus herkennen straks aan het eind, dat is maar een toegift. Dat is de zaak niet waar het over loopt. Dat denken wij. Ja, als ik dat nou nog maar eens zou beleven. Als ik dat nou maar eens beleven. Want ik heb wel iets van die in een boek gelezen dat hij de Heere gezien heeft. En van die en wat dat teweeg brengt. Nou, die Emmausgangers, die hebben het toch ook gezien. Ja, en toch, dan treffen wij toch niet de juiste bedoeling van dit schriftgedeelte. Want het gaat in dit schriftgedeelte in zonderheid om het woord. Het vlees geworden woord. Ja, ja, maar als het vlees het woord in de weg staat, dan verbergt het vlees zich. En blijft het woord alleen over. Zo doet de Heer Jezus. Want ze zouden gewis als de Heer gezegd heeft. Oh, dan hadden ze hem gelijk omhelst. Ze hadden blij geweest en ze hadden gehuppeld. Oh, dat zou een feest zijn. Ja, ik kan wel eens feestelijk gestemd zijn. En ik kan wel eens zo'n blij gevoel hebben in de kerk, maar mag ik nou iets verstaan van het geheim? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is en dat de straf die mij de vrede aanbrengt op hem was en dat door zijn striemen ons genezing geworden is. En dat wil de Heer. En daarom, voor deze mensen, hebben ze het vlees geworden woord niet naast zich. Nee, ze herkennen het niet. Maar ze zullen wel het woord gaan herkennen. En aan het eind mag ze een glimp opvangen van het vlees geworden woord, maar er is die gelijk uit hun gezicht. Gelijk. Oh, wij draaien het altijd net om. Ik heb zelfs wel eens van een leraar gehoord, die man zei ook, ja, je moet een hoorbare stem hebben gehad. Ja. Dat kon Peter zeggen, hij zegt, wij hebben die hoogheerlijke, majesteitelijke stem die van de hemel gekomen is gehoord, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen hoor hem. Maar Petrus heeft nooit geleerd dat wij stemmen hebben. Die hebben we. Die hebben wij. Dat zijn de stemmen van het heilige evangelie. Lucas en Matthäus en al die mensen die geïnspireerd zijn. Die zeggen dat. Ja, die mensen zijn dood. Ja, maar dat is een woord van getuigen die wij rondom ons hebben liggen. Nou, voel je nou hoe serieus de mens het met het woord neemt? Dat hij eerder de krant gelooft en de doodsberichten van de overledenen, dan gelooft hij veel vaster in dan het bericht van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Anderen zeggen dat ze een gezicht hebben gezien van engelen, maar ach ja, die mensen die zeggen dat hij leeft, maar hem zagen ze toch maar niet. Wil je dat nou volhouden? Wil je dat nou ondanks alles toch volhouden? Dat je zegt, ik moet een stem, ik moet een aardbeving. Ik moet een tekst. Moet je niet doen. Nou, als je zelf denkt dat dat zo moet, dan krijg je dat. Gebeurt helemaal niet. Al doet de Heer het alleen dan maar om ons te laten merken dat we niks te vertellen hebben. En dat Hij alleen zalig maakt zoals Hij wil. Maar als de Heer zijn woord tot ons spreekt, dat is nog sterker dan een zwoorbare stem. Een hoorbare stem. Die kan nog iemand op het dak door de schoorsteen roepen. Denk dat het God niet is. Maar het iemand is die je bezig probeert te houden. De zwarte piet. Maar dit is het eeuwig blijvende, vaste getuigenis van God. Hoe komen we eruit? Ja, we komen er niet uit. Nee. Ik denk dat die mensen, als er nou niks gebeurt, dan lopen ze er nou nog. Ze zijn natuurlijk al lang dood, maar dan lopen ze nog te sukkelen. Dus een mens blijft dan maar zijn hele leven maar een sukkelaar. Ja, die kant moet je ook niet uitgaan, want dat is ook weer onze godsdienst, als ik dan maar een krabbelaartje mag wezen. Nee, dat moet je niet. Het is toch een groot voorrecht om vorderingen te maken, ja. Dan zei iemand tegen me, ja, je zegt zelf altijd dat ons hele leven achteruit gaat. Ik zei, ja, ik zeg gewoon, maar ik heb weinig zin om achteruit te gaan. Daar loopt het niet over. En je hebt pas nog gezegd, dus dat heb je nooit goed begrepen. De achteruitgang, ja, met ons eigen gemaakte godsdienstige gedrag. Dat. Zeg maar niet achteruitgang in het geloof. Paulus die verblijft zich als wij zwak zijn en gij sterk. En hij beproeft ze tot een volmaakt man op te voeden. Dat is toch het doel? Anders krijg je zo'n geweldig koekenbakkerig gedoe, weet je wel, dan zit een mens, één stap, die zet hij, dan blijft hij staan. Oh, als ik maar een krabbelaartje land, ja. Nee hoor. Nee, zo hoeven we niet bezig te zijn. Vooruitgang. Achteruitgang is toch in principe al goed is vooruitgang, anders heb je er niks aan. Als je alleen maar achteruit gaat. En je gaat niet tegelijkertijd vooruit, dan zeg ik, nou, nee hoor, daar hou ik niet van. Nee, want dat is een positie, het is wel erg genoeg dat er niet tegelijkertijd vooruit kan, niet in het allerheiligste geloof. Hij wachtte wij minder worden, maar als dat niet met elkaar in overeenstemming is, dat is verschrikkelijk naar. Daar hebben we toch al zoveel mee te stellen. Dus dat moeten we niet als een soort godsdienst zien. Dat zo de weg is en zo moeten wij nou blijven. Nee. De grootste achteruitgang hier op aarde, dat is de dood. En dat is tegelijk de grootste vooruitgang ergens. met ene keer, als die wel te lang duurt, zeg ja, die overgang is niet te beschrijven. Hoe moet het verder? Ja, ik was geen onverschilligheid dat ik straks zei, nou ja, we komen er niet uit en laten we de hele zaak maar op zijn beloop laten. Hè? Maar de Heeren laat het niet op zijn beloop. De Heeren niet. Mijn ervaring is dat, al denken wij, ik mag dat niet op zijn beloop laten, we presteren uiteindelijk toch niet. En als de Heere dat dan wil zegenen, nou ja, dan heeft de Heere het gedaan. Want nog hij die plant, nog hij die nat maakt, is iets. Maar God die de wasdom geeft. Dus dan hoef je nog niet te zeggen, ik. Ik heb die man zo getroost en ik heb zo gezalig met die man gepraat, hoef je niet te zeggen. In principe het woord van God, in de toning des geestes. En in kracht. Het vlees geworden wordt. Maar het vlees, het is al verheerlijk. De heerlijkmaking is begonnen, maar het houdt zich achterwege. Net als dat de Heer Jezus wil zeggen, dat hoeven jullie nou eens niet te weten. Dat hoef je nou eens niet te weten. Want dat moet eigenlijk hetzelfde blijven, of dat er nou op Filippus, of Jacobus, of Rigoloog naast je loopt, hè, die je de woorden van het eeuwige leven verkondigt, maar het gaat om de woorden des eeuwige levens. Het gaat om de geesten zoals hij ons door de profeten verkondigd is. Ja, ik zeg er gelijk bij dat er nog nooit één heeft zo goed heeft kunnen verkondigen, uitleggen als de Heer Jezus Christus. Dat zeg ik er gelijk bij natuurlijk, dat begrijpt u wel. Dat zou Petrus niet hebben kunnen verbeteren en Johannes ook niet. Niemand niet. Want hij vertelt het uit zichzelf, uit zijn eigen leven. Het is zijn ervaring. Naar ziel en lichaam wel. De ervaring. Om daaruit te spreken zoals de meeste dat kan. Dat is niet na te doen. Het kan ook niemand nadoen. Maar de Heer zegt. Dat komt allemaal later wel. Want als die zich niet meer had bekendgemaakt, dan had het ook goed moeten wezen. Dan hadden ze ook terug moeten gaan en zeggen, broeders, nou hebben we licht gekregen over de waarheid. Wat zijn we toch duister, wat zijn we toch ongelukkig geweest. Met het enkel goedigheid van de Heer dat hij nog zichzelf even heeft laten zien tijdens het breken van het brood. Maar Paulus zegt als indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, van nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Hoe komen we eruit? Het woord, daar gaat hij en daar komt hij. Dat is het woord. Waar hebben jullie het over? Wat is er? Waar handelen we? Waarom? Kijk je zo verdrietig of zoals je het ook kunt lezen en ze bleven zonder stilstaan. Zo kun je het ook lezen. Met zeer sombere gezichten staan ze stil en ze staan de heren aan te kijken dat ze zeggen willen man. Wat een onverstand, wat een onbegrip. Weet hij dat nou niet? Weet hij dat nou niet? Dat weet toch iedereen? Dan moet je daarmee altijd voorzichtig wezen hoor. Je kan soms zelf wel eens heel blij zijn en dat je denkt dat er de ander ook blij mee kan maken. En die kijkt je net aan dat die zeggen, we moet je daar nou zo blij mee wezen? Ja. Dan kom je bij sommige van Gods kinderen met een blij hart bijvoorbeeld binnen en je wil wat gaan zeggen. Kijk je net aan dat ze zeggen, willen ja. Hoe ben je daar nou aan gekomen? Of is het wel waar? Wel echt? De domperdrog. Nou is dat voor ons niet zo erg. Een domperdrog. Maar ik bedoel maar, je moet maar nooit te veel daarmee rekenen. Hè, dat de mensen het gelijk zo doorhebben. Als je erg verdrietig bent, omdat je wat hebt voor je ziel of in je gezin of wat dan ook. Moet nooit op te veel rekenen. Nee. Nee, dat valt altijd tegen. is nooit op tijd, nooit precies op zijn pas, maar zelden. En dan zou je weer heel moedeloos teruggaan en zeggen, hè. Kijk, en dan maakt hij de volgende blunder. Hè, dat is nou een echte bekeerde man en die wou ineens naar me luisteren. Dan komt de apel uit de mouw. Dan zou je toch niet verwachten dat het nou een ouderling zei, iemand zei. Nou, ik heb er heel de avond gezegd, er begint geestelijk woord gesproken. Ja, en de bedoeling was er nou ben ik zo'n onbekeerd mens, hè. Maar dan kan ik nou toch me vermaken hebben om daarover te praten. En dan kom je bij zo'n bekeerde ouderling. Hè, want dat, die schoot wel dat een bekeerde man is, zeker, of niet? Of weet je het ook niet? Nou, dat is een mens toch, hè. Ja, men komt zijn eigen hoogmoed voor de dag. Zo is bij de Heere niet, hoor. Bij de Heere niet. De Heere is een waardige deelnemer. Een waardige deelnemer. Meer als op de kaart geschreven staat, ons overtuigd houden van uw deelneming. De Heer is veel groter. Maar als wij onze deelneming, als we dat zo onderzetten, dan heb je nog niks aan de dijk gezet eigenlijk. Je hebt nog niet echt iemand geholpen. Huh? Die andere iemand, dat is een mens en die zit thuis al die kaartjes te lezen. Hé, hey, toch aardig. Ja, dat is aardig voor jou. Ja, ik zal toch een briefje terugschrijven. Maar, daarmee is de dode nog niet in het leven. Daarmee is de onverderfelijkheid en onvergankelijkheid niet aan het licht gebracht. Dus het is wel aardig. Maar er verandert niks meer. Alles gaat ten einde. Ook de condolence. Alles. Wat, waar heb je het over? Als het woord nou gaat spreken, waar heb je het over? Ja, dat is verrassend. Waarom kijk je zo droevig? Weet het woord dat dan niet? In het woord staat toch alles beschreven? En hij het vlees van wat er wordt. Hij weet toch wat in het hart van een mens is? Ja. Maar het woord is wijzer dan wij. Het woord is wijzer dan wij. Als iemand twee woorden gezegd heeft, dan ben ik al aan de praat. Oh ja. Zoals wat, ja. Begrijp je? Dan krijg je ineens tijd om wat te zeggen. Want ik ben zo zielkundig, ik weet zo wel wat het verschilt. Of ik heb het toch wel anders meegemaakt, of erger meegemaakt. He? Altijd. En anders zeg ik nog wel een verhaaltje wat er toch nog net iets bovenuit gaat. Maar zo is het woord niet. Nee. Het woord zegt, vertel het maar. Ja, maar het woord weet toch alles? De Heer weet toch alles? Ja, maar dat geeft niet. De Heer zegt, eerst zo is alles op de tafel leggen. Dat is het belangrijkste. Waar het nou eigenlijk over loopt. Dat je het zelf ook kunt zien. Begrijp je? Dat je het voor je eigen ook nog eens op een rijtje zet. Anders loopt de mens soms te huilen dat hij geen eens meer weet waarom. Dat is een tweede natuur geworden. Maar het echte is, dan is het ook goed als je verdriet hebt. Of het hart verdeert dat je zegt, ja, het woord zegt, ken mij in al uw wegen, laat eens zien. Dat is heel graag. Het woord weet het wel. Maar leg het toch hier eens open en bloot neer. Jacob, vertel eens, wat scheelt eraan? Wat voor redenen heb je? Waarom ben je bedroefd? Heb je de reden toe? Is er wat ergens gebeurd of zo? Dat kan toch? Nou, Amy's naam was Cleopas. Niet precies geweest, dus het doet helemaal niet de zaken. Er wordt alleen maar naar gegist. Zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Trouwens. Er zijn duizenden vreemdelingen, maar die hebben er wel van gehoord. Die hebben er wel van gehoord. En zou u er dan niet, je bent toch zeker ook met de paas in Jeruzalem geweest, voor het feest? Ja, dat dus zou toch een klein beetje, begrijpelijk, een klein beetje kort verstopt worden, denk ik, nou.
Moet je alles nog eens uitleggen en vertellen?
Hoe kan iemand daar nou al voorbij gaan? Dat iemand dat niet weet.
Welke? Welke? De dingen aangaande Jezus de Nazarene.
Oh ja. Daar loopt het over. Gelukkig dat daar over loopt. Gelukkig.
Gelukkig Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk.
Een profeet, meer niet?
Nou ja, wat bedoelt u?
Ja, hij was geen leviet.
Hij was toch niet uit de stam van Levi?
Nee, dat niet meer. Hij was uit de stam van Juda. Dus, hij was geen priester.
Oh, en koning, ja. Wij hoopten wel dat dat zou komen, maar het is niet gebeurd.
Wat heb je dan nou nog over? Hij was een profeet, dat kon je horen, als machthebbende. En niet als de schriftgeleerde.
Tjo, jongen hè, broer, wat hebben we daar genoten?
Dat u dat nooit hoort,
hebt u nooit horen spreken of zo?
Ja.
De dingen aangaande Jezus de Nazarener.
Ja, dan zeg je af, arme mensen, lieve mensen. Niet lievige mensen, maar lieve mensen.
Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ontmoedigd heeft, van de grote profeet.
Maar, ja, we hebben niet alles begrepen hoor, wat hij zei. We zijn niet allemaal begrepen, maar...
Er waren toch wel dingen bij die we nooit vergeten.
Dingen? Oh, als we dat moesten vertellen.
Maar er waren ook dingen bij van vader had hij zo, vader. En ik en de vader zijn een en brood uit de hemel. En ik ga weer terug en ja.
Nou, dat konden we niet begrijpen, laten we maar eerlijk zeggen.
Of begreep jij dat altijd, broeder?
Nee, dat begreep ik ook niet, maar ja.
Naast alles dat we niet begrepen waren, waren er toch wel een paar dingen die we wel hebben begrepen.
In woorden en in werken. In werken en woorden voor God en al het volk.
Hey. Ze durfden niet te zeggen dat het een misrekening geweest is, een valse messias of een valse profeet.
Nee, voor God en al het volk. Dat maakt het zo beklemmend. Hoe kan God zoiets toestaan? Hoe kan God zoiets toelaten?
Dat die gemeene Sanhedrin toch maar de gelegenheid heeft gehad om zo af te rekenen.
En dan iemand die zo krachtig in werken en woorden voor God en alle volk.
Misschien hebben ze wel wat geïllustreerd. Een wonder, een teken. Een stukje uit een redenvoering, een gelijkenis.
Je kan merken hier waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Onze overpriester en overste, onze overpriester, zelf hebben ze overgeleverd op het oordeel des doods en hem gekruist.
Onze.
Ja.
Ja, het waren ook Joden, die overpriesters en die emmersvangers ook. Het waren geen wild vreemden.
Dat is het ene volk.
Wondsvol, ja.
Mooi mens, ja.
Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen.
Maar ze waren wel van overtuigd dat als het aan hun gelegen had, zij hadden daar niet aan meegedaan. Hoor. Net als Nicodemus, die had ook niet bewilligd in hun raad. Zij ook niet.
Nooit.
Nooit gebeurd. Schreeuwend onrecht. Die man is te vroeg gestorven, die profeet.
Ja, en wat wij hoopten, dat hij was degene die Israël verlossen zou.
Waarvan?
Ja, wat zouden die mensen zeggen?
Van alle ongerechtigheden
zo doe hij ook aan mij. Of dacht het alleen maar aan de bevrijding van het juk van de Romeinen? Ik zou geen van beide alleen durven zeggen. Weet je waarom? Een mens kan toch soms, zonder dat hij kan omschrijven, toch een stille hoop hebben, of wat je hoe je het ook noemen wil, dat er bij de grote omwenteling, of wat er dan ook te gebeuren staat, dat ik ook nog eens een keer van al mijn zonden verlost word. Want in het aangezicht van de koning is het leven, dat hij nou koning had geworden. Ja. Ja, dan zullen er vast mensen geweest zijn die niet alleen dachten, dan ben ik burgemeester van Emmens of zoiets, maar ook mensen die weten, die zouden gedacht hebben, ik vraag toch een audiëntie aan dan. Zal ik eens vragen of dat hij mij nog eens wil vertellen, wat dat toch allemaal te betekenen had. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Daar zou ik graag wat meer van willen weten. Zie je, of de geest blaast waarheen hij wil. Hoort zijn geluid en ze weet niet van waar die komt of waar die heen gaat, als er een iglus die uit de geest geboren is. Dan moet je nooit zo rechterlijk tegenover staan. Oh, dat klopt niet. Kijk, dat kan niet. Dat is waar, mensen, zij toch uit, dat is allemaal onze eigen mening. En de Heer doet alleen wat hem behaagt. Nee hoor. Nee, wij hoopten dat hij het was degene die Israël verlossen zou, ja. Nou, en voor de Jood was bij verlossing, oud testamentisch, toch ook de verlossing erbij inbegrepen van alle ongerechtigheden. Ik ken Psalm 130 ook wel. En Psalm 32, wel zalig hij die zonde zijn vergeven. En al begrepen ze dan niet, nou ja, dan zijn ze niks verder dan wij, want wij begrijpen het eigenlijk ook niet. Wij hopen dat hij het was. Maar het is de derde dag. De derde dag staat bekend als de beslissende dag. Tot de derde dag kan er nog wat gebeuren. Maar dat is nou afgelopen. De beslissende fase is voorbij. Je hebt wel verhalen dat er wel eens wat gebeurd is. Die Lazarus, dat was ook een tijd hoor. Maar nou, nee. Ja, en ze hebben toch ook gehoord, ten derde dagen wederom opstaan van de doden. En gelijk Jona 3 dagen in de buik van de vis geweest is, al zo zal de zoon des mensen 3 dagen in het hadderade zijn. Dus dat is helemaal niet bekend, onbekend. En van de profeet, dat hij na 3 dagen levend zal, op de derde dag levend zal maken. Heel bekend. Als je zo dicht bij de waarheid bent. Zo dicht bij de waarheid. En toch, ben je al bij het graf geweest? Oh, wat moeten we daar nou doen? We hebben wel verhalen gehoord hoor, van men, vrouwen, maar wat zijn vrouwen? Wat zijn vrouwen, fantasie, weet je. Ook slecht geslapen natuurlijk. Je droomt wat, je ziet wat in je verbeelding. Nou, dat is ook laf om zo te praten. Ja, dat hebben ze zelf niet in de gaten. Want die vrouwen, die hebben het ook op zo'n manier verteld. Die zijn, bevend zijn ze ook gegaan op de weg. Het was ook een mengelmoes van blijdschap en vrees. Het was gewoon iets, dat kun je aan alles merken. Het was niet te verwerken. Ze konden het niet verwerken. Het is ook wat om dat te verwerken. Maar die zijn in de morgen, daar zijn we wel even naar van geweest. Die hebben ons ontsteld. Want zijn lichaam vonden ze niet. En ze zeggen dat ze ook een engelengezicht gezien hebben. Nou,
Nou, die vrouw hebben verteld in Jeruzalem dat hij leeft. En sommige discipelen zijn er ook even wezen kijken, maar ze vonden het wel zo zoals de vrouwen het gezegd hadden, maar hem daar zijn.
Oh. Ja, nou, dat is niet. Hem daar niet. Dus waar het nou over loopt, de heer Jezus, daar weet er niks van. Ja, ongelovige gelovigen zijn het. Ik heb gezegd, ze zijn verdrietig omdat ze zo'n geloof hebben ergens. Ze zijn zo hopeloos omdat ze op hen hopen. Dat is ook eigenaardig, hè, dat de mens eigenlijk alle moed en alle verwachting zo'n beetje laat varen. En dat hij toch eigenlijk stiekem uit zit te kijken tot er wat gebeurt. Ja. Want zo zijn ze zo vaak in de kerk geweest bij de Heer Jezus, dat ze dachten, hier horen wij niet thuis. Jongen, jongen, jongen. En als ze toch zo blij er vandaan kwamen, stilletjes dachten ze, je weet het maar niet, hè. De Heer is goed en goeddoenlijk. Nou, zo is het in zulke zielen nou ook gesteld. Het is de derde dag, wij hopen, het is verleden tijd. Het kritieke stadium is voorbij. Nou kan er niks meer gebeuren, maar. En dat zeggen ze niet zo. Maar je kunt merken aan hun praten. Ze zijn er niet los van. Ze zijn ook niet losgelaten. De Heer laat trouwens niet los. Helemaal niet. Maar je merkt die schakel die ontbreekt gewoon. We kunnen het niet bij elkaar krijgen. Nou, een mens is zo blind in geestelijke dingen. Dan gaat de Heer spreken. O onverstandige en trage van hart. Nou, dat heeft de Heer zo gezegd op zo'n manier, zoals hij dat alleen maar kan zeggen. Je kunt elkaar natuurlijk wel uitvoeteren en tekeer gaan en zeggen, jij met je dit en met je dat, maar ach. Meer en meer ga je denken, de Heer zegt, u het alstublieft, wij maken brokken. Wij maken ruzie. Wij staan te hoog op ons voetstuk. Als een ander de waarheid zeggen, dan glinst er onze ogen al gauw en dat vingertje erbij en die vuist erbij, ja. Dat sluit niet altijd aan, nee. Nee. Maar als de Heer Jezus dat zegt, die grote profeet, die leidsman, onderwijzen hen die dwalen. O, dat is wel toevertrouwd. O, onverstandigen en tragen van hart. Wat is dat onverstandig? Onverstandig, nou. Ik zou het haast zo willen zeggen. Mensen, nou kun je jullie zoveel begrijpen in je leven. Ja, jij bent misschien een bankwerker. Jij bent een goede timmerman. Jij bent een goede bakker, hè? Je weet hoe het werkt. En jij bent eigen zaak. Nou, denk erom. Je kan daar eens bekijken en berekenen. Maar, alweer, mijn woord, mijn dierbaar woord. De moeilijkste kruiswoordpuzzels, die weet je nog op te lossen. Maar mijn woord, waar zit je verstand? Waar zit ons verstand? Verstand laat nastaan de ware grond van het weldoen op te merken. Ik heb wel eens gedacht, het is niet in woord te zeggen, maar het is toch waar. Een mens kan veel dingen met zijn verstand redeneren. Hij kan ontzettend veel geloven. Met verstand. Ja, de meest onwaarschijnlijke verhalen uit de krant, die gelooft hij nog. Ja, maar dat zal heus wel wat in zitten. Dat is heus wel waar. Al ligt de leugens te duimen dik bovenop, dan gelooft hij nog. Dan wordt hij nijdig als je zegt, ah joh, het kan wel een sprookje zijn. De krant moet ook vol. Nee, dat geloof ik niet. Want die krant heeft het ook gestaan. Zo is een mens.
Maar als het dan over het dierbaar evangelie der zaligheid gaat, dan laat het verstand het afleiden. En dan kan de dominee staan te brullen, je hebt toch je verstand, roep dan! Maar de verita is nou ergens eenmaal, blijft wel een schakel die ontbreekt, dat als het over de profeten en over het woord van God gaat, ja, nee, dat zal wel wat anders betekenen. Nee, dat zal wel van Hiskia gevonden hebben. Fariseeën zijn ook zo verstandig, schriftgeleerden. Nee, dat was David. Kijk, dat is nou de Messias, wat je hier nou leest. Van die koning die verplettert met een ijzeren scepter. Ja, dat is kennelijk de Messias. Mensen, wat zijn we toch verstandig, hè? En Jesaja dan? Nee, dat kan niet, dat kan nooit. Welwaardig. Nee, dat is onmogelijk. Oh, dan zeg je wel eens, Heer, het is een godswonder als de mensen uw woord mag geloven. Als die mag zeggen, beamen, het is getrouw en waarachtig. Uw woord is zeer geluisterd, uw knecht heeft het niet. Dat is een godswonder. Dat is toch droevig? Ja, dat is het. Dat is het, in en in droevig. Daarom zegt de man, wanneer ik steeds opmerkend wagen is, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Maar nou is er wel reden voor schaamte. Dat je zegt, ja, dat dierbare woord van God, dat ligt daar, ja, natuurlijk. Oh ja, we moeten nog wel lezen hoor. Jongens, ja. En als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeven. Ja, dat is God, hè. Dat is Gods weg. Gelukkig dat de Heer het doet. Als je geen mond hebt, dan maakt de Heer wel een mond. En als je geen hand hebt, dan stopt de Heer het wel in je mond. En als hij niet kouden kan, dan geeft de Heer wel een zuigfles. Maar de Heer maakt het alleen in orde. Dat is zo. Maar voor ons is het geestelijk een hele terechtlijn. Onverstandig. Traag van hart. Dat betekent dat hart het wil niet mee. Dat hart heeft een heel andere verklaring, een heel andere leer. Het hart dat loopt als een trein, maar als het over God en zijn werken gaat, dan is het net als dat ieder ogenblik stil kan staan. Nog een tikje, nog een klokje. Oh. Onverstandig en trage van hart om te geloven. Wat de profeten hebben gesproken. De geloof. Ja, daar zit het op vast. We begrijpen het wel hoor. Want ja, wij weten nog veel beter dan de Joodjes. Wat Messiaans is en wat niet zo Messiaans is en wat van Christus is. Maar het is wel een groot verschil of dat de Heere zijn lieve zoon in het middelpunt zet of wij doen het. Och ja. Wij begrijpen het zo goed, maar om te geloven de schriften, wat de profeten geschreven hebben. Ja, die gelooft, die zou zeggen, dan ben je eruit. Dan ben je eruit ook. Er staat niet om te weten. Er is natuurlijk een geloofswetenschap, verstaan we wel. Maar de Heer twijfelt niet of zij betrouwd de catechisatie gegaan. En de catechismus geleerd, of kort begrip, of helmroep van goddelijke waarheden, of van donder bijbelse geschiedenis, of nog wat makkelijker van ledenboer, dat weet de Heer wel. Maar om te geloven, de schriften, de profeten, die te geloven. Zo te geloven, als ze geloofd willen worden, die schriften. Kom nou, ja, ach, ik denk dat wij, als het eerst maar overtuigd mogen worden door het lieve woord van God, dat we ons langzaamaan, niet alles opeens, maar langzaamaan toch wel een beetje, eerst een beetje bezit kijken, een beetje bedenkelijk kijken, hè, en dat tenslotte de mist van voor de ogen weggaat en dat we tot de ontdekking komen dat we grote sukkels zijn en dat we Gods waarheid niet hebben geloofd en dat we onvernuftiger zijn dan iemand en geen mensenverstand hebben, de wetenschap der heiligen, van die heilige profeten niet hebben gekend. Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoon, zo gij het weet? Dat is helemaal weer een eindje op pad. Wat hij het weet, weet het nog niet. Kijk, hij gelooft het nog niet. Om te geloven de schriften dat de Christus moest lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaat. Je moet naar huis, de tijd is voorbij. Weet je wat mij altijd zo opvalt? In zo'n geschiedenis, dat zal ik nog even zeggen. Nou, wij zijn genegen om te zeggen, mensen, dat was nou voor jullie, want anders zou je voor eeuwig verloren zijn. Voor eeuwig in de hel. Wat heb ik nou voor jullie gedaan? Dat valt mij dan altijd zo verbazend op te denken. Lieve heren, geef alsjeblieft een rechte zin. Ik kan het allemaal niet begrijpen. Want wij hangen er natuurlijk heel wat aan op. En terecht moest de Christus niet alle deze dingen leiden. Nou zou je minstens een catechisatie gaan verwachten, weet je wel. Niet uit de schriften een aantonen dat de Christus moest leiden. Maar een catechisatie in de zin van een hoofdstukje uit onze dogmengeschiedenis. En het is er nou net niet bij. Het is net alsof de Heer vergeven dat ik het zo zeg. Zelfs wat de Heer zegt, nou jongens, als jullie nou terloops ook nog ontdekken dat ik jullie ook meegenomen heb op het kruis en in het graf en nu uit de doden, dan ben je voor eeuwig gelukkig. Ben je voor eeuwig gelukkig. Al zo is er geschreven. Ja, de Heer praat niet zo. De Heer slingert zo niet met dit en dat in het rond. Dat doet de Heer. Hij zegt, kom, laat eens opletten. Moest de Christus niet alle deze. En zo, door het lijden, door de dood heen in zijn heerlijkheid ingaan. Ja hoor, ze zullen wel achterkomen. Deze is een verzoening voor onze zonden. Maar, ja, dat is op het ogenblik, zou ik zeggen, nog een beetje op de achtergrond. En straks als ze hard terug gaan naar Jeruzalem, dan ging het van binnen, hij leeft. Misschien is er al gedacht, ik hoop dat wij de eerste zijn die het kunnen vertellen. Wij de eerste, hij leeft. Maar toen zijn ze niet gaan vertellen hoe ze bekeerd zijn geworden, dat nog niet. Maar hij leeft, dat is ook het voornaamste. Want al ben je 70 of 80 jaar nog stik om bekeerd, dan is er nog niks aan de hand. Hoor. Zolang hij leeft, en hij leeft ook. Hij leeft goden. Hij leeft om voor ellendigen te bidden. Hij leeft als de voorspraak bij de Vader. Dus als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat je een huichelaar bent, en als je zegt, ja, het is allemaal verstandswerk bij mij. Ik weet het ook zo goed, maar ik geloof ook niet waarachtig. Nou ja, wat dan nog? Wat dan nog? We lezen toch nog? Het woord komt toch bij ons en zegt, blijf maar op tafel. Wat scheelt er aan? Waarom kijk je zo verdrietig? Onderwijzing hen die dwaalt. Geprezen zij zijn naam. Hij geeft de moed nooit op. Amen.